Halleluja. Is God niet goed? Ik weet trouwens ook wat het geheim was van Benjamin. Weet je wat dat was? Zijn moeder. Zijn moeder die voor hem bad. En zijn moeder die blijft geloven. En het is geweldig inderdaad. Soms hoef je geloof niet eens. Het gaat niet eens om je eigen geloof. Het gaat om het geloof wat er gewoon is in God. En als iemand anders dat heeft, dan vind ik dat zo mooi. Dan is dat ook goed. Dat vind ik zo mooi. Dat is de genade van God. Toch? Dan kan je in zak en as zitten, maar heb je toch antwoorden. Oh, ik moest eigenlijk stoppen tot hun konden weglopen. Hè? Ja. Dus dat is ook weer mooi. Dank jullie wel ook. Dank jullie wel. Het is inderdaad Palmzondag hè, vandaag. Bij Palmzondag werd zo mooi al voorgelezen. Dan zie je inderdaad dat ze roepen, Hosanna, Hosanna, riepen ze uit. De Heere redt, de Heere redt. De Heere redt. En het is zo mooi om te beseffen, Hij redt nog steeds. Hij is een God van redding en een God van leven. Laten we het lezen uit Lucas hoofdstuk 9, vers 28. Hebben jullie hem gevonden? Oh, hij staat er al, hè? Ja. En het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. Wat een verschijning moet dat zijn geweest trouwens. En zie, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zal volbrengen in Jeruzalem. Dus deze 2 mensen waren al aan het vertellen over hoe het precies zou gaan met de Heer Jezus. En ook hoe zijn heengaan zou zijn. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen hij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tabernakels maken. Er staat tenten, maar eigenlijk staat er in het Grieks tabernakels maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. Zo mooi, hij wist niet wat hij zei. Petrus was snel van de tong, maar soms wist hij ook niet wat hij zei en dat er een profetisch woord eigenlijk door hem heen stroomde. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hem. Zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen en er kwam een stem uit de wolk die zeide, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. En dan nog een stuk uit Hebreeën, hoofdstuk 12, vers 1 en 2. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een wolk, grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen. Paulus had het ook al over een marathon. En laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterhand van de troon Gods. Halleluja. Amen. Halleluja. Ik mocht tot ongeveer hier lopen, dus dat ga ik ook graag doen. Ja. Ik ga het hebben over zie Jezus. En het is zo belangrijk als we kijken naar de Heer Jezus. Wie is de Heer Jezus? En op hem te zien. En we zien eigenlijk in Hebreeën hoofdstuk 12, dat komt na Hebreeën hoofdstuk 11. Daar heb ik voor gestudeerd voor zulke soort dingen. Hebreeën hoofdstuk 12 komt naar Hebreeën hoofdstuk 11. En dat is niet voor niks dat dat precies daarna komt. Als we kijken in Hebreeën hoofdstuk 11, dan zien we al die geloofshelden zien bestaan. En dan begint hij eigenlijk de schrijver van Hebreeën, waarvan we nog steeds niet 100% zeker weten wie het is. Die begint dan te vertellen van, hey, dit zijn al die geloofshelden. En dan begint hij te schetsen wat die allemaal hebben meegemaakt. En dan zegt hij ook door het geloof, door het geloof, door het geloof, door het geloof, door het geloof. Heel veel dingen komen tot stand door het geloof. Sommige dingen in je leven komen niet tot stand als je geen geloof hebt. Maar als je geloof hebt, komen dingen tot stand. En dan begint hij te vertellen over Abraham bijvoorbeeld. Door het geloof wat hij mocht beërven. Over Noach begint hij te vertellen. En op een gegeven moment worden allerlei geloofshelden worden aangehaald. Jacob wordt aangehaald. En op het laatst, als ik nog wil uitweiden, zegt hij dan ook. Dan moet ik het ook hebben over David, over Jefta, over allerlei mensen van geloof. En dat is krachtig om te beseffen, die mensen van geloof ook. Als we kijken naar deze mensen, dan zijn ze een bemoediging ook voor ons, toch? Als we naar die geloofshelden kijken. En dan wordt een beeld geschetst eigenlijk in het Grieks, wat we zien eigenlijk, is een arena die daar is. Een arena die daar is, een stadion die heel groot is en waar mensen gaan toeroepen eigenlijk. En dan roepen ze als het ware toe om door te gaan. En wie roepen ze toe om door te gaan? Degene die dus daarna komen om de wedloop uit te lopen. Dus dan wordt het beeld geschetst eigenlijk van mensen die aan het rennen zijn. Net zoals hier in Rotterdam zijn er nu ook mensen aan het rennen. En sommigen die doen het met gemak. Ik zie mensen wel eens op het journaal en ik kijk dat niet helemaal uit. Maar dan kijk ik alleen dat laatste stukje, want ik vind het te lang duren voor mezelf. Maar ik zie sommige mensen dan altijd, die zie ik daar overheen lopen. En dan denk ik, joh, het is net alsof die gewoon even naar de supermarkt is gerend of zo. Zo lopen die dan en dan hebben ze 2 uur en nog een aantal minuten. En dan denk ik, wow, wat lopen die snel. En dan zie ik ook altijd andere mensen, die zie ik chokkend gaan. Met hun laatste adem. En dat is niet gek, want je loopt best een end, hè. Ja, je loopt echt een heel end, loop je eigenlijk. De marathon, jullie weten misschien hoe het tot stand is gekomen. Althans, dat is de legende hoe die tot stand is gekomen. Is eigenlijk zo dat op een gegeven moment een veldslag was in het oude Griekenland. En op een gegeven moment ging een boodschapper, die ging rennen naar marathon. En dat was precies deze afstand inderdaad. Ook precies die 295 meter ook op het laatst, weet je wel, daar ook nog bij. Dus vandaar dat die precies die afstand is. En die rende er naartoe om boodschap te brengen eigenlijk, hoe dan het was afgelopen. Helaas, volgens de verhalen die er toen waren, stierf deze man daarna. Dus het is nogal wat, hè, wat er toen gebeurde. Dus het was even hoe het tot stand kwam. Maar was even terzijde, zodat we ook weten hoe zoiets tot stand kwam. Maar deze mensen waren aan het rennen, de wedloop aan het lopen. En werden toegesproken eigenlijk door zo'n stadion. Van kom op, ga door, ga door, ga door, ga door, ga door, ga door. En hoe is het soms als christen? Als christen is het ook een wedloop lopen. Als christen is het niet een sprintje trekken. Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Ik ken heel veel mensen die al heel lang bekeerd zijn geweest. En die je op een gegeven moment weg ziet vallen. Hebben jullie dat ook gezien? Dat je ze niet meer ziet. Ze moeten niks meer van het geloof hebben. Ze zitten weer heel anders. Moet ik even een stukje hoger? Of ze moeten niks meer van het geloof hebben. Dus je ziet ook van, je ziet mensen wegvallen eigenlijk. Je ziet die wedloop wordt niet uitgelopen. En dan is het die wedloop dus uitlopen eigenlijk die er is. Van hoe loop je dan die wedloop die er is? En dus word je aangemoedigd ook in dat stadion. Kom op, doorgaan. Kom op, doorgaan. Kom op, doorgaan. Kom op, Inge, doorgaan. Kom op, Danny, doorgaan. Kom op, doorgaan, Jaap. Kom op, doorgaan, Ed. Kom op, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Want soms is het best wel zwaar om het christelijk leven te leven. En dan wordt dat dus gezegd. En dat is geweldig om dat te beseffen. En die geestelijke atmosfeer wordt eigenlijk geschetst ook, dat daar dus een arena is die daar is, waar je moet doorgaan. En dat is ook wat er in de geestelijke wereld nog steeds gebeurt. Wij worden aangemoedigd vanuit de geest door deze mensen, eigenlijk door wat zij hebben meegemaakt, door wat hun verhaal is, om door te gaan, door te gaan, door te gaan, door te gaan. En dan zegt die schrijver dus in het volgende hoofdstuk, dit is allemaal geweldig dat je kijkt naar al deze geloofshelden, maar het gaat maar om één persoon en daar moet je oog op gericht zijn en dat is de Heer Jezus. Laat uw oog daarmee alleen gericht zijn op Jezus. Het begin en het einde van ons geloof. Hij is de author and finisher of our faith, staat er zo mooi in het Engels. De auteur, degene die het gemaakt heeft, de leidsman van het geloof. Zonder hem is er geen geloof. En hij is ook de voleinder van ons geloof. Dus hij is dat allemaal. En dan begint deze schrijver dus te zeggen, laat uw blik daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Als ik bijvoorbeeld hier naar achter zou kijken en ik zal Jordan zien staan, dan kan ik heel erg focussen op alleen Jordan met mijn twee. En dan zie ik naast hem zie ik nog iemand staan. Dan moet ik uitkijken dat ik mijn blik niet afwend daar naartoe, want ik moet gefocust zijn alleen op Jordan. Nu. En dat is eigenlijk wat de schrijver zegt. Laat uw blik alleen maar gericht zijn op Jezus. Laat ze maar één blik zijn. Richt je op één persoon. Want hij is het begin en het einde van ons geloof. Hij is de al in al. Hij is de waarheid. Hij is het leven. En dan zegt dat ook, in het Grieks zegt het ook, dat de afleiding eigenlijk, dat we daar niet naar kijken, maar vooral gericht zijn op één blik. Eén blik, dat we daarop gefocust zijn. En dat is eigenlijk wat die schrijver ons leert hierbij. En het volgende vers zegt ook, gij hebt nog niet tot bloedens toe gestreden tegen de zonde. Wie strijdt er wel eens tegen de zonde? Soms best lastig. En dan staat er, gij hebt niet tot bloedens toe gestreden. En dat is zo fantastisch wat hier staat. Want dat betekent dat er één is die wel tot bloedens toe heeft gestreden. En dat is de Heer Jezus. En daarom hoeven wij niet tot bloedens toe te strijden. Maar kunnen wij in zijn genade stappen. En eigenlijk in het nieuwe leven gaan stappen wat er dan is. En zo kunnen wij ook overwinning krijgen over zonde. Het is allemaal door genade. Het is allemaal door genade. Weet je, als christen is het soms zo, het begin is allemaal door genade. Dat hoor ik al iedereen, weet je wel, dat is genade, ik heb het gewoon ontvangen. En daarna zitten zoveel mensen, oeh, ik moet ervoor strijden, ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet zus, ik moet zo. Maar het is allemaal door genade. Sommige dingen inderdaad in het leven moet je voor strijden, maar heel veel dingen krijg je, zoals Benjamin ook zei, als een kind. En niet als een strijder. En dat is zo belangrijk om te beseffen, elke keer weer opnieuw. Want hij is een God van liefde, een God van genade. En dan zie je dus ook dat die schrijver ons richt van laat uw blik daarbij alleen gericht zijn op Jezus. En dan gaat het er dus om, welk beeld hebben wij nou van Jezus? Als we kijken naar Psalm Pasen, dan zien we heel duidelijk bij Psalm Pasen dat die mensen daar buiten waren. En dan legden ze zelfs hun kleed legden ze neer. En dan kwam dat ezeltje langs, dat er ook zo, ik vind dat zo'n mooi verhaal ook altijd hoe dat ging. Die kwam daar langs en dan riepen ze, Hosanna, Hosanna. Aan de ene kant vind ik het zo mooi, met die palmen en alles wat er is. Maar dezezelfde mensen begrepen eigenlijk niet wat daar gaande was. Ze leken door de emotie bevangen te zijn en leken het te begrijpen, zou je denken, maar ze begrepen het totaal niet. En welke blik heb je nou van de Heer Jezus? Ik ken mensen, en als je bijvoorbeeld managementboeken leest, dan zie je ook één leider die dan vaak genoemd wordt, naast allerlei andere filosofen en andere mensen, is de Heer Jezus. Die wordt dan als leider omschreven. Zo kan je hem zien, als een filosoof. Maar dat is een heel arm beeld, als je dat hebt. Heel arm beeld. Je kunt zelfs een mooier beeld hebben, dat Christus werd geboren met kerst. Als we het gaan hebben over christelijke feesten en je zou eens een rondvraag doen in de samenleving, dan weten ze kerst nog wel. Het kindje Jezus werd geboren. Maar verder is het vaak vrij lastig om dan als je een enquête gaat doen. Dus dat is best wel triest als je erover nadenkt. Pasen weten ze vaak ook nog wel. Maar je ziet dan vaak dat het heel lastig is. Maar veel mensen zitten dan al met Pasen, dat is met die paashaas. En die paashaas komt ook langs met zo'n chocolaatje, maar daar heb je verder niet zoveel aan. Chocola is natuurlijk wel lekker. Maar als dat alles is, dan is het wel heel arm. En welk beeld heb je nou van de Heer Jezus? Heb je nou het beeld van het kindje wat geboren werd? Of heb je een volgend beeld eigenlijk? Als we kijken naar de kerkhistorie, dan zien we dat heel veel dingen uit het Nieuwe Testament op een gegeven moment verloren waren gegaan. Mensen wisten niet meer dat je tot redding kon komen. Wel eens over nagedacht. De kerk van toen was op een gegeven moment een institutie geworden. En er was nog eerst geloof. Als je kijkt naar de oude geschriften die er waren, dan zie je de eerste honderden jaren, zie je nog fantastische dingen gebeuren in de kerk. En dan zie je dat de mainstream kerk, als het ware de grote kerk, als het ware totaal achterop geraakt. En dan is zelfs de vraag van, hey, kun je nou geld geven om tot redding te komen? Dat noemden ze dan aflaat in die tijd. En er was geen besef, de ogen waren niet open voor de reddende Jezus. De ogen waren gesloten voor de reddende Jezus. En op een gegeven moment vindt daar de reformatie plaats. Er is iemand die zelfs bloedend op zijn knieën probeert trappen op te gaan om tot redding te komen. Moet je nagaan. Zo was Maarten Luther bezig. Hij was aan het zoeken van, hey, hoe kom je nou tot redding? Er was geen openbaring. Alle tijden zijn er trouwens wel mensen geweest die vanuit openbaring leefden en een kleine groep mensen. Dat is altijd wel geweest, dat je in de kerkgeschiedenis leest. Maar de grote openbaring dat Christus redt, die was er gewoon nog niet. En op een gegeven moment leest hij dan het boek van Romeinen en dan ziet hij dat het door het geloof is dat je gered kan worden. En dan vallen als het ware die schillen vallen van de ogen weg. Die vallen weg. En er komt een besef van een reddende Jezus. Een reddende Jezus. Wauw. Dat is er. Maar als het daarbij blijft, is het weer arm. Want Jezus is niet alleen maar iemand die gekomen is naar deze wereld en een reddende Jezus. Maar later kwamen er nog veel meer openbaringen. In 1906 kwam er een fantastische openbaring namelijk bij Azusa Street. Namelijk dat Jezus ook een doper is van geest en van vuur. Kort daarvoor kwam een andere openbaring. Weet je welke openbaring? Dat hij ook een doper, dat we ook gedoopt mogen worden volwassen. Zo zijn er allerlei facetten geweest die tot openbaringen hebben geleid. En op een gegeven moment kwam een beweging in het charismatische. Dan zie je dat God een geneesheer is. Dat God een bevrijder is. Dat hij een heler is, ook van de innerlijke pijnen die je hebt. En dat is een geweldige openbaring die je mag hebben. Maar als dat ook weer het enige is wat je hebt, dan is het ook weer arm. Want dan ben je nog steeds niet waar God je wil hebben. Want er is nog veel meer over openbaringen van Jezus gesproken. Wie is de Heer Jezus? Als we de openbaringenbrief lezen, dan begint dat in vers 1 met deze woorden. De openbaringen van Jezus Christus. De openbaringen van Jezus Christus. Wat is dus het allerbelangrijkste van het boek Openbaringen? De openbaring van wie Heer Jezus Christus is. Al die andere dingen zijn wat er gaat komen en zo. Dat is allemaal geweldig. Maar dat ga je niet begrijpen als je niet het eerste gedeelte begrijpt. En dat is openbaringen van Jezus Christus. Openbaring betekent dat de schillen van de ogen wegvallen. En dat we eigenlijk gaan zien wie hij is. En dat is zo belangrijk dat we dat gaan zien. En dan begint de schrijver over verschillende facetten ook van de Heer Jezus. Zie je ook in openbaringen staan. Daar kun je ook hele preekseries over houden. Dat is ook wel leuk om te doen. Er staat namelijk zoveel. Hij is het begin, hij is het einde. Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. Hij is de levende, staat het dan. Hij is hij die heeft een mond waar dan een tweesnijdend zwaard uitkomt. Al dat soort openbaringen zijn er eigenlijk van de Heer Jezus, die wij nergens anders zien staan dan in Openbaringen, de laatste boek van de Bijbel. Dus als je nou bezig gaat inderdaad met openbaringen en je gaat bezig met die eindtijd. Joh, ik heb al zo vaak boekjes gelezen over die eindtijd. En als ik boekjes uit de jaren 70 lees, dan zijn ze al verouderd in de jaren 80. Want elke keer is er een andere antichrist en noem het maar op. Ik weet niet of jullie ook van die boekjes hebben gelezen toen. Oh, je wordt er moe van. Maar mensen hebben niet begrepen waar het eigenlijk om gaat. Openbaringen van Jezus Christus. Wie is hij? Wie is hij? En nog steeds vraag ik me wel eens af of de kerk eigenlijk begrijpt wie hij is. Soms zit ik bij mezelf wel eens af te vragen wie hij is. Want elke keer komen er namelijk weer nieuwe openbaringen van wie hij is. Wel eens over nagedacht. Openbaringen van de Heer Jezus. Want hij is ook een koning en hij is ook een heer. Dat is ook iets wat we als kerk weer terug moeten gaan pakken als het ware. Hij is koning, hij is heer. Hij is niet alleen maar een reddende Jezus. Hij is niet alleen maar een genezende Jezus. Hij is niet alleen maar een bevrijdende Jezus. Hij is niet alleen maar een dopende Jezus in geest en vuur. Maar hij is ook een heersende Jezus die terug zal komen, in alle macht heeft en alle kracht heeft. En hij die zal heersen tot in alle eeuwigheden. En dat is Jezus die wij mogen dienen. En soms is het zo belangrijk om weer te beseffen wie hij is. En als we gaan kijken naar beelden van wie God is, dan zien we eigenlijk in de Bijbel het volgende staan. Ik vind Hebreeën altijd zo mooi. Ik ben gek op dat boek, Hebreeën. Ik ben gek op dat boek. Ik ben eigenlijk op heel veel van die boeken gek, maar deze vind ik ook wel heel mooi, Hebreeën. En dan zie je op een gegeven moment ook staan in Hebreeën hoofdstuk 1, dat God op diverse manieren heeft gesproken door zijn profeten heen, staat er dan. Maar in de laatste dagen door zijn zoon. En dit vind ik zo mooi wat hier eigenlijk staat. En dan staat erachter ook, hij is de afstraling van zijn wezen. Hij is als het ware het perfecte beeld van God is hij, staat er. Als je wil weten hoe God is, kijk naar de Heer Jezus. En als we gaan kijken naar alle profeten, dan zien we eigenlijk dat ze een beeld hebben van wie God is. Een beeld van wie God is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Noach, dan zie je dat God een rechtvaardig God is. Dat is een beeld wat we meekrijgen als we kijken naar Noach. We zien echter nog niet een beeld daar dat God een God is van liefde, bijvoorbeeld. Die zien we weer bij heel andere profeten, zien we dat weer naar voren komen. Maar we zien dus alleen maar dat beeld naar voren komen. We zien een stukje van het perfecte beeld van wie God is, zien we daar. En als we kijken naar Mozes, dan zien we dat God een God is die een wet kan geven. Een God is die met kracht kan komen. Die de zee kan splijten. Ging zo open. Geweldig om te beseffen. En we zien dat beeld, zien we dan. We zien bij Elia zien we een beeld. Een beeld van een machtige God zien we daar. Maar we zien maar in één persoon, zien we het perfecte beeld van God. En dat is de Heere Jezus. Hij is de enige die het perfecte beeld van God heeft. De rest sprak ook allemaal, zo spreekt de Heer. De Heere Jezus zei, ik zeg u. De rest zei, zo spreekt de Heere. En dan hadden ze een heel verhaal wat er zou komen. Jezus zei, ik zeg u. Ik zeg u. Ik zeg u. Waarom kon hij dat zeggen? Omdat hij is het perfecte beeld van God. En hij is de Zoon van God. Amen. Weet je wat ook zo mooi is van de Heer Jezus? Hij heeft geen redding, maar hij is redding. Hij heeft geen leven, maar hij is leven. Hij heeft geen opstanding, maar hij is de opstanding. Hij heeft niet de weg, of hij weet niet waar de weg is. Hij is de weg. Hij is de waarheid, hij is het leven, hij is het al in al, hij is de goede herder, hij is het helemaal. En dat is eigenlijk wat hier gebeurt in dit stuk. Er wordt gewezen wie is de Heer Jezus. Kijk naar hem. En als we dan dat stuk zien, eigenlijk ook over deze mensen die op die berg zijn, ik vind dat ook zo geweldig om te zien ook, dan zijn ze op de berg. En weer zijn die discipelen aan het slapen. Valt je ook niet op dat ze elke keer aan het slapen zijn? Wie heeft ook wel eens als hij aan het bidden is in de nacht of zo, als hij op zo'n bedje ligt, dat hij in slaap valt? Je mag eerlijk zijn. Ik heb het ook wel eens. Ik ben dan in goed gezelschap van deze discipelen. Want zij vielen elke keer weer in slaap. Dat valt mij elke keer op. Elke keer als er iets heel belangrijks gebeurt, als Jezus aan het bidden is, vallen ze in slaap. Dat is opgevallen. Of bij Gethsemane. Waar ze aan het slapen. Hier. Waar ze ook aan het slapen. Ik weet trouwens niet of ze snurkte. Dat staat er niet bij. Maar ik laat het even klinken. Deze mensen zijn hier in slaap. En dan zie je een beeld komen eigenlijk. Want dan komt Mozes komt naar beneden. En Elia komt naar beneden. Het zijn twee mensen. Twee profeten. Die een heel bijzondere dood allebei hebben gehad. Elia ging met die wagens omhoog. En Elisa moest kijken en als hij dan hem zag, dan zou die mantel op hem vallen. Dat vind ik zo mooi. Als hij hem zag, dan zou die mantel op hem vallen. Als je naar iets anders keek, zal die mantel niet op je vallen. Laat uw blik daarbij alleen gericht zijn op Jezus. En je ziet dus eigenlijk heel duidelijk ook van, hé, deze twee mensen komen daar. En die praten dan met de Heer Jezus, praten ze dan. En ik vind het altijd een heel wonderlijk gedeelte. En dan opeens zie je dan, Petrus die wordt wakker. Doet zijn oogjes zo open zo. Denkt hij. Want hij ziet die verheerlijking natuurlijk in de Heer Jezus. Hij ziet dus dat kleed helemaal verlicht worden. Als het ware een licht komt eruit zo. Komt eruit. En dat is wat er gebeurt. En dan is hij aan het vertellen over wat de Heer Jezus gaat gebeuren. Zo mooi. God laat je ook soms zien de belangrijke dingen in je leven. Dat is ook wat het profetisch woord doet. Het laat zien wat de volgende stappen zullen zijn, zodat je het kan dragen. Daarvoor is het ook bedoeld. En dan is daar Mozes, die eigenlijk de wet vertegenwoordigt. Als we kijken naar de Joodse mensen, hoe ze dat dan zien, dan zien ze eigenlijk dat Mozes de wet vertegenwoordigt en Elia vertegenwoordigt de profeten. Dus daar is de wet en daar zijn de profeten. Met andere woorden, daar is het hele testament is daar aanwezig. De vertegenwoordigers daarvan, die zijn daar aanwezig. En die zijn aan het spreken tot de Heer Jezus. En dan zegt Petrus, laten we twee tabernakels maken. Laten we twee tenten maken. En ik geef hem groot gelijk. Want hij denkt, nou, dat is wel handig. Hebben we de Heer Jezus, als we eten nodig hebben, dan komt er eten. Hebben we vuur nodig, gaan we even naar Elia. Hebben we een rivier nodig die open gaat, gaan we naar Mozes. Nou, wat wil je nog meer? Je zit altijd goed, toch? En dan komt er een stem uit de hemel. Die spreekt ineens. En die spreekt deze woorden. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. Luister naar hem. Luister naar hem. En op dat moment zijn ineens Mozes weg. Elia is weg. Dus met andere woorden, de profeten zijn even weg. De wet is weg. Jezus is daar. Luister naar hem. De vervulling van de wet, de vervulling van de profeten is in de Heer Jezus. Richt uw blik daarbij alleen op Jezus. En als dit voor Joodse mensen was, dit iets heel groots wat hier gebeurde. Want de mensen die toen spraken en de mensen die toen leefden, hadden het altijd over Mozes. We zijn discipelen van Mozes. We luisteren naar de profeten. Ze waren altijd met de wet en de profeten waren ze bezig. En dan zegt de Heere God dus, luister, kijk naar hem. Laat uw blik daarbij op zijn. Want hij is de vervulling van de wet. Hij is de vervulling van de profeten. Hij is het al in al. Kijk naar hem. Kijk op hem. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Eigenlijk op dat moment. Die mogen naar voren komen. Ja. Dus er gebeurt iets geweldigs als we dat beseffen ook. De blik wordt totaal gericht op de Heer Jezus, wie hij is. En er zijn zoveel openbaringen van de Heer Jezus. En als ik kijk naar hoe we als kerk soms zijn en functioneren. Ik mag natuurlijk in het land ook spreken. En bezig zijn, jullie krijgen trouwens nog de groeten uit een aantal gemeentes. Bijvoorbeeld uit Dordrecht en uit Gorkum, waar ik ben geweest. Dan zie je dat overal is men bezig van, hey, wie is nou de Heer Jezus? Wie is de Heer Jezus? Maar David, ik weet toch al lang wie de Heer Jezus is? Ja, natuurlijk weet je het allemaal. Wie de Heer Jezus is. Maar elke keer moet er weer een nieuwe openbaring komen van wie hij is. En dat zie je al als we kijken in het boek Efeze. In het boek Efeze staat zo mooi geschreven dat Paulus bidt. En waar bidt hij dan voor? Dat de ogen van de mensen open zullen zijn. Dat eigenlijk die schellen zullen afvallen. Dat ze weer mogen zien eigenlijk hoe groot de Heer Jezus is. hoe groot zijn opstanding is, de kracht van zijn opstanding in ons, het leven van hem in ons, hoe rijk de erfenis is. Hij begint te bidden eigenlijk en te pleiten ook van, laat die ogen open zijn. Heer, laat die ogen open zijn. Heer, laat ze zien, Heer, weer opnieuw, Heer. Heer, hoe rijk die erfenis is, Heer. Hoe rijk dat leven is wat in ons zit. Want er zit een leven in je. Er zit een kracht in je. Er zit een volheid in je. Er zit van alles in je, als we het maar zien. Ook in Openbaringen zien wij dat er op een gegeven moment gesproken wordt over het kopen van ogenzalf. Zodat je het weer kan gaan zien. Dus het gaat er zo om dat je op een gegeven moment die openbaring hebt van wie hij is. En elke keer in je leven als christen zul je merken dat het zo belangrijk is dat je daar weer in gaat staan eigenlijk. Wie hij is. Want soms kan door teleurstelling, door pijn, door verdriet, kan er een ander beeld ontstaan van de Heer Jezus. Dan ontstaat er een beeld dat hij niet meer de Almachtige is. Op papier nog wel, maar in je leven niet meer. Dan ontstaat er een beeld van, joh, hij is wel een geneesheer, maar voor anderen en niet voor mij. Dan ontstaat er een beeld van, hij is wel de doper in geest en vuur. Maar ja, ik heb al zo lang ervoor gebeden. Ik ben al zo lang bezig geweest, maar ik heb het nog steeds niet mogen ontvangen. Maar God is een God van leven. God is een God van kracht. God is een God van doorbraak. En soms kan er pijn zijn uit het verleden ook. En zelfs sommige mensen die al heel lang daarmee zitten ook al. Heel lang daarmee zitten. Dat er is. En dat moet er gewoon uitkomen. En je mag het weer teruggeven aan de Heer Jezus. Want hij is het begin en het einde van ons geloof. En weet je wat ik zo mooi vind? We hoeven zelfs niet te geloven voor wonderen. We hoeven niet te geloven voor al dat soort dingen. Het enige waar we in moeten geloven is dat hij een wonderdoener is. We hoeven niet te geloven in leven dat er gaat komen als we spreken. We hoeven alleen maar te geloven dat hij een God van leven is en dan zal het vanzelf vloeien. Dat is ook wat die man ontdekt op een gegeven moment die dan bezig is. Heer, Heer, ik geloof, maar help mijn ongeloof. Hij zegt zo duidelijk, Heer, ik geloof. Daar gebruikt hij het woord kurios. Kurios gebruikt hij daarbij. Dat betekent dat hij Heer is over alles. Als je dat doorhebt, dat hij Heer is over alles, dan maakt het niet uit of je dan voor je situatie ging geloven. Want je hebt geloof in hem. En hij is bij machten om te doen al boven wat wij bidden en beseffen. Hij is een God van wonderen. Hij is een God van leven. Hij is een God van trouw. Amen. Amen. Halleluja. Laten we hem een klap overgeven. Voor wie hij is. Hij is een God. Halleluja, halleluja. Jezus is hier. Jezus is hier. Laten wij een lied zeggen. Halleluja. Ik wil de mensen ook thuis even zegenen. En dan zullen we in het lied stappen. Heer, dank u wel voor iedereen die ook thuis kijkt, Vader, Heer. Heer, dank u wel voor leven, Heer, wat vloeit hier vanuit uw troon, Heer. Heer, laat er openbaringen komen van wie u bent, Heer. Openbaringen van de Heer Jezus, Heer. Heer, laat schellen afgaan, Vader, Heer. Heer, laat leven stromen, Vader, Heer. Heer, in Jezus' naam, Heer. Dank u wel, Vader, Heer. Dank u wel, Heer. Doe ons ook sowieso hier zegend, Vader. Heer, dank u wel voor licht, voor vrede, Heer. Heer, voor open ogen, Heer. In Jezus' naam, Heer. Dank u wel, Heer. Hallelujah.